Heer, we bidden ook vanochtend als wij het woord gaan openen. Heer, uw woord is een levend, krachtig, tweesnijdend zwaard. We hebben net gezongen, ik vertrouw op uw woord. Dat we samen met u willen wandelen, Heer. We bidden zo voor Theo. Als hij gaat spreken, Heer, wilt u hem inspireren, kracht geven voor deze tweede dienst. We belijden met elkaar, Heer, dat wij open harten hebben voor dit woord wat u aan ons wilt geven vandaag. Onze harten zijn open om van u te ontvangen, Heer. In de naam van Jezus. Amen.
Amen. Gaat u zitten. Een hele goedemorgen allemaal. Dank jullie wel. Goedemorgen. Op de drempel van een periode van rust wil ik graag de Bijbel open doen. En als je een Bijbel bij je hebt, mag je het opzoeken. Markus 12, vanaf vers 28. Een mooi woord. Op de drempel van een periode van rust, van herstel, van vakantie. Misschien ga je weg, of misschien blijf je thuis. Maar ik denk dat het een mooi woord is voor nu. Markus 12, vanaf vers 28. En er staat het volgende. En een van de schriftgeleerden, die hen hoorde redetwisten, en wist dat Jezus hun goed geantwoord had, kwam naar hem toe en vroeg hem, wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem, het eerste van alle geboden is, hoor Israël. De Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de schriftgeleerde zei tegen hem, juist, meester, u hebt naar waarheid gezegd dat God één is en er is geen ander dan Hij. En Hem lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met heel de kracht en de naaste lief te hebben als zichzelf is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En toen Jezus zag dat Hij verstandig geantwoord had, zei Hij tegen hem, u bent niet ver van het koninkrijk van God. En niemand durfde hem meer iets te vragen. Ik geloof dat dit een woord is vanmorgen, waarmee wij de vakantieperiode in kunnen gaan. Een woord van rust, een woord van eenvoud, een woord van liefde. En dat het een woord is wat wij mee mogen nemen deze rustperiode in. Mee mogen nemen om ons hierop te bezinnen. Meenemen ook om erop te reflecteren. Dus als je je koffers inpakt en misschien ga je kamperen in Frankrijk of ergens anders, Noord-Italië of zeg maar waar je heen gaat, misschien blijf je lekker thuis. Want je zegt, ja, ik pak mijn koffers in en bij alles wat ik meeneem, neem ik dit woord mee. Neem ik dit woord mee, ik stop het in mijn koffer, ik bewaar het in mijn hart. En deze paar versen die Jezus hier spreekt, ja, ik neem ze mee en ik ga erop herkauwen. Ik ga me erop bezinnen. En ik ga mijn leven van het afgelopen seizoen leggen naast dit stukje onderwijs van de Heer Jezus. En ik ga reflecteren. Ik denk dat dit stukje daar ongelooflijk krachtig en bijzonder in kan spreken. En dit stukje onderwijs van de Heer Jezus, dat begint met een vraag van een schriftgeleerde. Hij heeft een prangende vraag en zijn vraag is deze. Rabbi Jezus, wat is nu het belangrijkste voor God? Wat is nu het eerste? Wat is nu het eerste van alle geboden? En ten diepste is zijn vraag daar, wat wil God eigenlijk? Dat is zijn vraag. En als ik dat een beetje proef, dan meen ik daaruit te kunnen opmaken dat hij al een tijdje rondliep met die vraag. Want hiervoor waren er allemaal discussies tussen Jezus en de Herodianen en de Farizeeën en de Sadduceeën over allerlei onderwerpen. En die schriftgeleerde die met die vraag gekomen is, die staat te luisteren. En dan hoort hij dat Jezus raak antwoordt, dat hij gezaghebbend en soms ook verrassend antwoord geeft. En er staat er zo'n zinnetje dat die schriftgeleerde dan dichterbij komt. Bij deze rabbi moet ik zijn met mijn vraag. Want hij heeft al zoveel mooie antwoorden gegeven. Bij hem moet ik zijn met mijn vraag. En dan komt daar die vraag die ten diepste is. Wat wil God eigenlijk? En ik geloof dat die vraag ook voor velen van ons hier belangrijk is. Dat je er ook naar zoekt. Dat het je verlangen is om te wandelen op de wegen waarop God zegen rust. Dat je wilt wandelen op een weg die God vreugde geeft. Dat je zegt, ja, maar met wat ik doe en met wat ik zeg en met wat ik besluit en met wat ik beslis, dat is mijn hart. Om gewoon te wandelen in uw paden op de weg waarop uw glimlach rust. Want ik wil u vreugde geven. En met dat je verlangen is, wil dat helemaal niet zeggen dat het soms heel simpel is om Gods wil te doorgronden. En misschien heb je daar het afgelopen seizoen ook wel mee geworsteld of ben je daarmee bezig geweest van, persoonlijk, van Heere God, wilt u nu dat ik deze baan vastgrijp en dat ik daarin doorga? Of moet ik een wissel omzetten? Of als het gaat om de opvoeding van je kinderen, Heere God, wat wilt u? Hoe kunnen wij hiermee omgaan? Of schoolkeuze, of misschien in je bediening in de gemeente. Misschien als je directeur bent van een bedrijf en je hebt gekampt met morele dilemma's. Of je zit naar je klanten toe of naar je werknemers toe met grote vragen. En dan zoek je van, Heer, hoe moet dat? En ik had het hierover met Ed vorige week, een van onze oudsten. En Ed die zei, soms dan zou het zo fijn zijn, hè, als we die wolk nog hadden. Die wolk van Israël daar in de woestijn. En waarin Gods heerlijkheid woonde op die tabernakel. En als dan die wolk opgaat, dan breek je je tentje op en dan ga je erachteraan. En als de wolk linksom gaat, dan ga je linksom. Gaat de wolk rechtsom, dan ga je ook rechtsom. En als de wolk weer gaat rusten op die tabernakel, dan zet je gewoon je tentje erop. Dat leek Ed wel wat. Ja, dat leek mij ook wel wat. En misschien is dat ook wel heel toepasselijk voor de kampeerders onder ons. Maar die vraag van, Heer, wat wilt u eigenlijk? Het is soms niet zo eenvoudig. Maar wel een hele belangrijke vraag voor deze schriftgeleerden. En we zien ook aan de reactie van de Heer Jezus dat het ook voor de Heer Jezus een belangrijke vraag is. En dan moet je nog één dingetje weten, dat die vraag naar de wil van God, die schriftgeleerden, die waren daar alles beslissend mee bezig, want het waren studenten van de Torah. Het waren kenners van de wet. En die wet, daar hadden ze 613 voorschriften uitgehaald. 613, dat is veel. En dat waren 248 geboden en 365 geboden. En dat was niet toevallig. Want de Joden in die tijd, die geloofden dat het menselijk lichaam 248 botjes bevatte. Ik heb dat niet nageteld, maar toen geloofden ze dat. En 365, dat is het aantal dagen van het jaar. En zo zeiden ze van die 248 geboden, die geven zoals botten aan het menselijk lichaam stevigheid geven, die geven stevigheid aan mijn bestaan. En die 365, dat betekent dat de wet van de Heer iedere dag van het jaar mijn vastigheid geeft, mijn koers geeft. En daarom hadden ze dus al die wetten en voorschriften nauwkeurig uitgeplozen. Want die schriftgeleerden, ze wilden de wet en de wil van de Heer doen. Maar blijkbaar was het nog niet zo eenvoudig om dus in elke situatie, ondanks die 613 regels, te weten wat God nu wilde. Want stel nu dat verschillende voorschriften van toepassing waren op dezelfde situatie. Welk voorschrift had dan prioriteit? Zo moest je geld geven aan de tempel, maar ook geld geven om je ouders te onderhouden. Wat moet ik nou doen? En ze kwamen daar niet uit. Dus daar is dan die schriftgeleerde. Heer Jezus, wat wil God nu eigenlijk? Nou, en daar komt daar een antwoord van Jezus. En met dat antwoord kunnen wij de zomer in. Dat is een antwoord waar wij ons leven gewoon naast kunnen leggen. En dat is een antwoord wat al eeuwenlang rondgonst. Wat van heel ver terug al naar ons toegekomen is. Generatie op generatie. En dat is het woord hoor Israël. De Heere onze God. De Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart. En met heel uw ziel. En met heel uw verstand. En met heel uw kracht. En dat is het eerste. Nou, en hierin vallen twee dingen op. Allereerst dat het een heel oud woord is. Het is al in Deuteronomium 6 door God verteld aan het volk. Van dit is belangrijk, dit is het eerste. Een heel oud woord. En het tweede is, het is een heel bekend woord voor die schriftgeleerden. Want dit is de centrale geloofsbelijdenis voor de Joden. En het Shema, het Hoor Israël. En dat hadden ze, dat droegen ze mee op gebedsriemen, dat hadden ze in een kokertje aan de deurposten. En ze zeiden het elke dag twee keer op. Dus de Heer Jezus die geeft een antwoord en dat is een oud bekend antwoord. En hij zegt eigenlijk eenvoudiger dan dit wordt het niet. En die schriftgeleerde die elke dag dit opzegt twee keer, die het met zich meedraagt, die het op zijn deurpost heeft, hij vraagt haar wat wil God eigenlijk? Hij was zo druk bezig met het harde werken om maar te wandelen in de weg van de Heer, dat hij uiteindelijk door de bomen het bos niet meer zag. Dat hij vergat wat daar de essentie was. En de Heer Jezus die brengt hem heel eenvoudig terug naar de essentie. Hij brengt hem in herinnering waar het om gaat. En die vakantieperiode, dat is ook zo'n periode van reflectie. Om weer terug te keren naar het oude bekende. Om terug te keren naar de eenvoud. Oké, waar ging het ook alweer allemaal om? Als we hebben gerend in de bediening in de gemeente. Als we hebben gerend in ons bedrijf. Als we hebben gerend in het gezin. Als we hebben lopen jakkeren door het leven heen. En dan even die handrem. Waar ging het ook alweer eigenlijk om? We kunnen hiermee de zomer in. Hoor Israël. De Heer is één. En wat ik zo mooi vind. Aan het hele oude, bekende, eenvoudige woord van de Heer Jezus. Is dat het allereerste wat hij noemt. Het allereerste wat centraal staat in de wil van God. Dat is niet doe. Dat is ook niet ga. En dat is zelfs niet het eerste in de wil van God. En zelfs niet heb lief de Heere uw God. Nee, het allereerste wat Jezus zegt is hoor. Hoor Israël. Het allereerste wat Jezus zegt is, volk van Israël, al open je zintuigen. Als jij je afvraagt wat de wil van God is, waar het nu echt om gaat, open zintuigen. Wees ontvankelijk. Zet je alles in op ontvangen wat God voor je heeft. Dat je gevoelig bent voor het spreken van God. Dat je hunkert naar het spreken van God. Hoor Israël. Dat is het eerste. Het eerste wat volgens Jezus belangrijk is. En wat moet je dan horen? Wat is dan het eerste wat je oren moeten opvangen? Nou, dat is niet wat je allemaal moet doen. Het eerste wat je moet opvangen, hoor Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. Dat is een openbaring van Gods wezen. Dat is een openbaring van wie God is. Het eerste is dat wij onder de indruk raken van het karakter en het wezen van onze God. O, de Heere is onze God. Hij is een persoonlijk God. Hij is niet ver weg daar hoog op een berg gebleven. Maar hij is naar de mensen toegekomen in de Heer Jezus. Hij zegt, ik ben een God die bruggen slaat. Ik kom nabij, ik ben persoonlijk en ik wil tot jullie spreken. Ik ben een persoonlijke God. En de Heer is één. En dan kun je vertalen met, hij is de enige. Geef je leven aan niks anders dan aan mij, zegt God. Want daarin ligt volheid. Ik ben de enige. Niets anders kan je leven vullen. Ik ben. En ik ben één. Er zit in mij geen dubbele bodem. Er zit in mij geen gespletenheid. Als ik iets zeg, dan is het zo. Als ik iets zeg en beloof, dan doe ik het. Want ik ben wie ik zeg dat ik ben. En ik doe wat ik heb beloofd heb te zullen doen. In jouw leven. Hoor Israël. Oh, je kunt ermee de zomer in. Leg je leven er maar naast. Het tempo waarin ik nu leef, is dat precies goed. Om op te kunnen vangen wat God voor mij heeft. Of ren ik zo hard dat ik dingen mis. En dat ik daardoor vermoeid raak. En dat ik daardoor activistisch kan worden. Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. En weet je wat in essentie eigenlijk daar staat. Die persoonlijke God die één is, die de enige is, die uniek is. Dat is de liefdevolle Vader. God is liefde. Hij is gevende liefde. Het spreekt van zijn liefde. En ik denk dat wij dit nodig hebben. Om dit woord, dit oude bekende woord in al zijn eenvoud, keer op keer weer als nieuw tot ons te krijgen. Want wij mensen hebben gewoon de neiging om er heel hard langs te rennen. Wij mensen kunnen zomaar de neiging hebben om te beginnen bij deel 2. Wat wil God? Heb de Heer uw God lief met alles wat in je is. En daar gaan we. Fantastisch. Dat is ook heerlijk om met je hele wezen jezelf te geven aan de Heer. Maar wij beginnen vaak bij deel 2. En wij springen over deel 1. En deel 1 zegt waar het allemaal begint. Hoor Israël. Oh, kom toch onder de indruk van mijn wezen. Vang toch op wie ik ben. Wees toch gespitst met de oren van je hart om te ontvangen van mij. En daarom vond ik die 1000 uren van gebed zo mooi in januari. Ik denk dat het een mijlpaal was, ook in dit seizoen. Dat we gezegd hebben, even de handrem op activiteiten. Laten we tot rust komen om te horen. En wat mij echt diep geraakt heeft, is dat er zoveel mensen waren die zeiden, ik heb heimwee gekregen naar die uurtjes in het huis van gebed. Want vanuit het rennen werd ik gedwongen om een uur lang stil te zijn. En wat ik ontdekt heb, God wil niet alleen spreken tot mijn buurman, maar hij spreekt ook tot mij. En die gebedsmuur die hing vol met bijbelteksten, vol met gebeden, vol met profetieën, vol met aanbidding, ontvangen van God. En ik denk dat dit woord ook een woord van bezinning is voor de zomer. Hey, welk tempo leef ik? En als ik dit tempo blijf doorleven, heb ik dan voldoende rust om te ontvangen en te horen? Blijven mijn zintuigen gevoelig? En tegelijk denk ik dat het ook een woord is wat om een keuze vraagt. En dat dacht ik vorige week, toen hadden we kaderweekend met de Raad van Oudsten en leidersteam en basisteams en andere teams. En we hadden een prachtig weekend. En zaterdagavond mocht ik een sessie leiden over visie voor de gemeente om daarin gewoon samen de Heer te zoeken. Maar ik was nog een beetje aan het zoeken van hoe gaan we die avond insteken, hoe gaan we het allemaal precies doen. En aan het eind van de middag liepen we naar zo'n witte tent waar we dan eten kregen. En ik liep daar met Manuel naartoe. Ja, met jou. En ik zat dus in mijn hoofd met die avond. En dan ben je gewoon gefocust. En op een gegeven moment hoor ik Manuel zo zeggen. Hé, moet je kijken. Een hele mooie vlinder. En hij wijst me zo op die vlinder in die groene heg. Een heel mooi blauw vlindertje. En ik dacht van, man. De jongen ziet meer dan ik. En ik was aan het lopen om ergens te komen, gefocust, daarmee bezig. En hij was gewoon aan het wandelen. Hij liep daar een beetje, bochtjes, het gaat allemaal niet zo hard natuurlijk. Maar ging allemaal super, we kwamen uiteindelijk wel bij die tent aan. Maar gewoon zoveel aan het opvangen van wat er om hem heen gebeurt. Hij heeft dat met een vlindertje, maar ook met een traumahelikopter. Ik zie zoveel dingen niet. Hij ziet zoveel dingen wel. En als het ergens gaat over hoor Israël, als het gaat over gevoelige zintuigen hebben, als het erover gaat dat de dingen de kans mogen hebben om door ons gezien te worden, als het erover gaat dat de dingen de kans mogen hebben om door ons gehoord te worden, ook vanuit de hemel, dan is er bepaalde rust nodig. Dan is het belangrijk dat wij van rennen op gezette tijden gewoon wandelen maken. Want als er iets is wat onze zintuigen verdooft, dan is het jakkeren. En als er iets is wat onze zintuigen opent, dan is het wandelen. En wat ik zo mooi vind aan de Bijbel is dat de Bijbel over dat wandelen spreekt als metafoor voor het leven. En we zien het al bij Henoch, heel diep in het Oude Testament. Henoch, hij wandelde met God. Later zie je het bij Abraham. God zegt tegen Abraham, wandel voor mijn aangezicht. Je ziet het in het Nieuwe Testament. Allerlei teksten van Paulus. Iedere keer weer wandelen, wandelen, wandelen. Wandel naar de geest. Wandel door de geest. Wandel in de geest. Wandel door geloof. Wandel in nieuwheid van leven. Wandel in de Heer. Het is een eindeloos wandelen in de Bijbel. Het is niet jakker in de geest. Ren in geloof. Vlieg in de Heer. Het is wandelen. Ik vind dat soms moeilijk. Ik hou van rennen. Maar de Bijbel houdt van wandelen. En weet je, lopen, dat is van hier, van A naar B en dan kom je ergens aan. Het is heerlijk om ergens aan te komen. Maar wandelen, het doel is niet ergens aankomen. Het wandelen is gewoon een doel in zichzelf. En het leuke is, het Griekse woord voor wandelen in het Nieuwe Testament, dat is peripatai. En dat betekent letterlijk rondjes lopen. Rondom iets gaan. Nou, vaak houden wij helemaal niet van kringeltjes. Maar de Bijbel zegt, joh, rondjes lopen om iets echt van alle kanten te kunnen bekijken. Dat is het Bijbelse wandelen. Dus het Bijbelse wandelen, dat is dit. Gewoon rondjes lopen. Dus dan is Henoch daar en hij wandelde met God. Nou, hij liep rondjes met God. En alles wat hij tegenkwam, dat bekeek hij samen met God. Van alle kanten. Dat is wandelen met God. En Abraham, hij moest wandelen met God. Wandelen voor zijn aangezicht. Dus Abraham die loopt rondjes. En het enige wat hij hoeft te doen is zicht houden op het gezicht van God. O, laat mijn ogen toch geopend zijn voor uw wezen. En voor uw karakter. Dat ik toch mag zien wie u bent. En dat zal mijn geloof voeden om ergens heen te gaan waarvan ik geen idee heb. Wandelen door... Ik begin duizelig te worden, dus ik ga even stoppen. Maar jullie hebben het idee. Wandelen is rondjes lopen. Wandelen door de geest. Dat je zeg maar een bepaald wandeltempo hebt. Wat maakt dat jij attent kunt zijn op wat de geest wil doen. In en door jouw leven. Wandelen in geloof, dat betekent dat je een bepaald wandeltempo hebt. Waardoor je zicht houdt op wat God heeft beloofd. Want dat is geloof. Geloof is leven vanuit de belofte van God. Wandelen in nieuwheid van leven. Dat je een bepaald wandeltempo hebt. En het kan voor de een sneller zijn dan voor de ander. Maar waardoor je de tijd hebt om gewoon dat nieuwe leven van alle kanten te beschouwen. Oké, in Christus heb ik een nieuw leven. Wat is dat eigenlijk? Weet je wat? Peripatijn. Ik ga wandelen. Ik ga eens even flink wat rondjes daaromheen lopen. En dan kom ik uiteindelijk samen met de Heer achter. Omdat ik er attent op ben. Wandelen in de Heer. Dat betekent dat je je hele leven cirkelt om de Heer Jezus. En dat er een bepaald rustig wandeltempo is. Dat je goed kunt kijken naar Hem. Goed kunt luisteren. En dat je vanuit een bepaalde rust leeft. Het Bijbelse wandelen. En de vraag voor ons is, als we dit stukje onderwijs van de Heer Jezus meenemen in onze koffer, waar we ook op vakantie gaan. Dat dan de reflectievraag is van, houd ik dit levenstempo vol? Of holt het mij uit? Word ik er leeg van? Word ik er vermoeid van? Is het dat ik met mijn tong op de schoenen de zomer haal? En dan net weer een beetje bij ben om het in september aan te kunnen? Of zeggen wij, nee, dit levenstempo... Ah joh, mijn zintuigen, ze blijven open en ik blijf ontvangen en ik blijf horen. Weet je wat het gevaar is als we te snel leven? Dat we dat eerste deel overslaan. Dat eerste deel van dat horen. Dat eerste deel van dat besef, God is liefde. We zijn geliefd en bestaan om zijn liefde te ontvangen. Als we dat horen uitzetten, dan beginnen we bij heb lief. En het grote gevaar is dat we dan zo hard gaan werken om uiteindelijk te horen dat we geliefd zijn. Dan wordt geliefd zijn niet meer het beginpunt, maar dan wordt geliefd zijn het tweede station. En dan gaan we gewoon heel hard de Heere God liefhebben met alles wat in ons is en onze naaste als onszelf, om uiteindelijk maar te horen, jij bent mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter. Maar als wij gespitst blijven op Gods karakter en zijn wandelen, of zijn wezen, en daarin gewoon ons wandeltempo aanpassen, dan vloeit daar heel veel uit voort. En ik wil twee dingen noemen die daaruit voortvloeien. En het eerste, dat is ook wat Jezus zegt. In Marcus 12. Ja, hoor Israël. En dan heb de Heer uw God lief met alles wat in u is. Daar staat van, en u zult de Heer uw God lief hebben. En het woordje en, dat betekent ook en zo. En in Deuteronomium 6 staat daarom. Dat is een heel belangrijk woordje, daarom. Hoor Israël, ontvang wie God is, ontvang hoe Hij over je denkt. En daarom zult u de Heer uw God liefhebben. Ons liefhebben van de Heer is een respons op wat wij eerst van Hem ontvangen hebben. En ik moest hier aan denken bij aan het verhaal van David en zijn helden in 2 Samuel 23. Een prachtig hoofdstuk. Davids helden worden daar allemaal beschreven, wat ze allemaal hebben gedaan. En op een dag wordt daar beschreven dat er drie hoofdmannen zijn. Die horen dat David verzucht in al zijn dorst. Het was een warme dag. Oh, dat iemand toch water voor mij ging halen uit de put in de poort van Bethlehem. Dus op zich wel een hele mooie vraag. Waren het niet dat in de vallei tussen de grot van Adullam, waar David was, en de poort van Bethlehem, een vallei was vol met Filistijnen? Detail. Maar drie mannen, die horen dat. Die horen David verzuchten, ik heb dorst. En wat doen ze? Ze bedenken een plannetje. Ze breken door die Filistijnse linies, door de Filistijnse wachtpost daar bij Bethlehem. Ze halen water uit de put in de poort. Ze wandelen weer terug met gevaar voor eigen leven naar David. Alsjeblieft, u had dorst. En David die ontvangt dan het water. En wat doet hij dan? Dan giet hij het uit. Dan zou je zeggen, als je een van die drie bent, mooi boel. Heb ik net mijn leven gewaagd om jou een glaasje water te geven, giet jij het uit op de grond. Maar het was een heel groots gebaar van David, want hij plengde het voor de Heer. Hij gaf het eigenlijk aan de Heer en hij zei, dit moet ik niet drinken, want dan was het alsof ik het bloed dronk van drie mannen die hun leven hebben gewaagd om mij water te komen geven. En waarom deden die drie mannen dat? Waarom? Zulke waaghalzerij. Het was niet eens een opdracht, het was gewoon een verzuchting. Die eigenlijk niemand had hoeven horen van David. Waarom? Nou, ooit was er een dag dat ze depressief waren, in de problemen zaten, dat ze uitgerangeerd waren. En het was daar een zekere David in de grot van Adullam. En toen wisten ze, wij kunnen vluchten naar David. Daar hadden ze van gehoord. Op een gegeven moment had David 600 man die in de kreukels lagen. 600 man met problemen. En die waren allemaal naar David gegaan omdat David iets voor hen kon betekenen. Omdat David hun leven weer op de rit kon krijgen. Daarom waren ze gegaan. En toen begon dat leven met David. En toen leerden ze David kennen. Toen zagen ze Davids hart. Toen hoorden ze David zingen. Toen zagen ze David vechten. En toen zijn ze van die man gaan houden. Wat een hart. Wat een man. Wat een koning. Wat een toekomstige koning. Wat een kerel. Ik hou van David. En daar waar ze eerst naar David toegegaan waren om alles wat David in hun leven kon doen, waren ze bij David gebleven omdat ze van hem gingen houden. Omdat ze van hem waren gaan houden. En toen David verzuchtte dorst, toen dachten die drie mannen, ik hoef niks, maar één ding, ik wil David vreugde geven en ik ga water halen met gevaar voor eigen leven. Waarom? Daarom, omdat ik heb gehoord wie David is, omdat ik heb gezien wie David is en ik ben onder de indruk van hem en ik hou van hem en daarom heb ik hem lief met alles wat in mij is. En ik geloof dat het op die manier ook werkt met dat gebod. Dat als wij de schoonheid en de zuiverheid van het wezen van de Heere God opvangen. Wat Hij in de Heere Jezus voor ons heeft gedaan. Dat de Heere Jezus het graf is afgedaald. Na gestorven te zijn aan het kruis om weer op te staan. Ons de geest te geven, ons nieuwheid van leven te geven en al die dingen meer. Ja, dan zijn we van Hem gaan houden. En daarom hebben wij lief. En daarom zullen wij door de linies heen breken om iets te gaan halen waar God vreugde in geeft. Niet omdat het moet. Oh nee, maar omdat we het willen. En daar waar de eerste vraag voor de vakantie is, houd ik dit tempo vol? Is het zo dat mijn oren open blijven, mijn zintuigen open blijven voor het wezen van God? Is de tweede vraag. Doe ik nog spontane uitingen van liefde aan de Heer? Doe ik wat ik moet doen? Of doe ik het omdat ik het wil doen? Het hoeft niet. Maar Heer Jezus, dit is een spontane actie vanuit liefde tot u. Hoeveel spontaniteit en hoeveel sprankeling zit er nog in je wandel met de Heer? Heer Jezus, ik weet het hoeft niet, maar ik houd van u. Dus ik ga rennen en ik ga vliegen om dingen voor u te halen. Dat is het eerste wat daaruit voortvloeit, als wij vol worden van het wezen in verwondering. Dat wij daarom gaan liefhebben. En het tweede is dat Jezus zegt, en daarom ook, heb uw naaste lief als uzelf. Uit het ontvangen van Hem, daar komt dan die respons om God te eren en lief te hebben. En spontaan te gaan leven, dingen voor Hem te doen. Maar er komt ook die beweging naar de naaste toe. En dat vergeten wij, maar dit is ook zo'n super radicaal woord van de Heer Jezus. Oh ja, en heb uw naaste lief als uzelf. Ik vind het sowieso, ik ben niet zo'n wiskundige. Het eerste en het tweede daaraan gelijk. Daar kom ik niet uit. Maar dat betekent dus dat het twee kanten zijn van dezelfde medaille. Het is niet hetzelfde, maar het kan ook niet los van elkaar. Het eerste en het tweede daaraan gelijk. Dat vind ik weer de wijsheid van Jezus. Maar dat is dus om die naaste lief te hebben. Dus is er iets in onze basishouding van gulheid en van ja, liefdevolle betrokkenheid op de ander? En weet je, als Jezus dan zegt, doe dat aan je vrienden, doe dat aan mensen die je sympathiek vindt, doe dat aan mensen die jou iets terug kunnen geven, ja, dan gaat het allemaal nog wel. Maar Jezus geeft geen bepaling, dus hou van je naaste, gewoon ver weg. Hou van je naaste dichtbij. Hou van je naaste van wie je houdt en die sympathiek is, maar hou ook van je naaste die onsympathiek is. Hou van vriend en hou van vijand. Nou, dan lig ik op mijn knieën. En dan denk ik van, waar moet ik dit vandaan halen? Dat is toch onmogelijk. Als je kijkt naar wat mensen elkaar aandoen. Afgelopen week mocht ik een project voorbereiden met A21, mensenhandel. De verhalen van sekstrafficking, wat meisjes wordt aangedaan, wat vrouwen wordt aangedaan, wat die daders dan allemaal doen. Dan word je zo woest. En dan begrijp ik dat niet. Dat heb je naaste lief. Hoe moet dat, Heer Jezus? En dan drijft ons dat weer op de knieën en in de armen van de Vader. Verander mijn hart. Stort uw liefde uit. Want dit is geen aardse liefde. Dit is alleen maar liefde die uit de hemel kan komen. Anders dan zijn we uitgepraat. Ook als gemeente. En dat is eigenlijk de derde reflectievraag. Als je dit stukje onderwijs van de Heer Jezus meeneemt in de koffer. Van ja, is mijn basishouding eentje van liefdevolle betrokkenheid op mijn medemens? Is daar opbouw en vriendelijkheid in mijn woorden? En verspreid ik iets van die liefde van God? En weet je, ook dat begint bij dat eerste. Wat wil God eigenlijk? Hoor, Israël. Hoor, ontvang. En vanuit dat wandeltempo waarbij je dus kunt ontvangen, daarom heb lief. Daarom heb lief. En ik wil afsluiten met twee opmerkingen. En de eerste is dat Jezus ook oproept vanuit Deuteronomium om samen te ontvangen. De Heer Jezus zegt niet, hoor Israëliet A. Hoor Israëliet B. Hoor Israëliet C. En dan tot en met al die honderdduizenden die het volk rijk waren. Hij zegt, hoor volk. Israël. Hoor samen. En weet je, sommigen van ons, je kunt soms zo'n moeite hebben om te ontvangen van God. Om die liefde te laten doorsijpelen. Maar je bent ook niet gemaakt om dat in je eentje uit te vogelen. Waarom de gemeente van de Heer Jezus Christus? Daarom. Omdat het is volk van God, hoor samen. Ontvang samen. En waarom zondagochtend diensten? Om met verwachting en open oren hier te zitten. Heere God, iets ontvangen van uw wezen. Want dat voedt mij en dan kan ik die week in. Naar die lastige collega. Dan kan ik een vader zijn voor mijn kinderen. Dan kan ik een vrouw zijn voor mijn man. Ook als het minder loopt in mijn huwelijk. Maar dan denk ik van ja, komt u maar door met uw liefde. Ik wil mij verlustigen in uw wezen. En dan doorgeven, die hemelse liefde. Volk van God, samen ontvangen. En daar waar jij het even mist. Joh, ga naar een broer of een zus, laat voor je bidden. Laat je bemoedigen. Heel vaak spreekt God gewoon door de ander heen in jouw leven. Als je zegt, ik heb vergeving nodig, dan is het fijn als iemand zegt, je bent vergeven. Als jij zegt, ik heb bemoediging nodig, dan zeg je van, oké, ik ga naar je toe en ik laat mij bemoedigen. Als jij vreugde nodig hebt en je kunt het nergens vinden, want je leven is somber geworden, dan zeg je, broer of zus, help mij. Want ik weet dat de vreugde van de Heer mijn kracht is, maar ik kan die vreugde even niet vinden. En dan zet je het op een drafje naar een broer en een zus. En dan ga je samen bidden, dan laat je voor je bidden. Dan ga je samen een middagje mooie dingen doen. Dan ga je echt naar kringen en dan zeg je van, ik ben hier ook voor de ander. Samen Gods liefde ontvangen. Maar ook samen Gods liefde beantwoorden. Gewoon reageren op wat we van God hebben gezien. Aanbidding is fantastisch. Gewoon het samen teruggeven. Maar ook op allerlei andere manieren kan dat. En dan ook samen die liefde doorgeven. En dat kan in de wijk om ons heen. Dat kan daar waar je woont of werkt. En komend jaar gericht op de wereld, dat willen we gewoon heel concreet handen en voeten gaan geven. Dat we samen in zending, evangelisatie, diaconaat en zeg het maar, in project van gerechtigheid. Gewoon samen ook zeggen. We willen gekenmerkt worden als gemeente. In het doorgeven van Gods liefde. Aan onze naast. Afgelopen seizoen zijn we ook bezig geweest met het vernieuwen van de missie. Om om onszelf telkens weer terug te brengen bij de essentie. Want ook wij, we hebben gewoon de neiging om af te drijven en dingen belangrijk te maken die niet de essentie zijn. Dus wat is nou in de missie de essentie van waar het echt om gaat? Deze zomer, maar ook vanaf september het jaar in. Nou, dan is dat eigenlijk gewoon het stukje onderwijs van de Heer Jezus. Wij bestaan om Gods liefde te ontvangen, hoor Israël, te beantwoorden. Daarom en door te geven. Uw naaste als uzelf. En zo willen we als gemeente onszelf telkens weer bepalen bij de essentie van wat Jezus hier onderwijst. En ik wil graag de band naar voren vragen. En ze gaan een lied voor ons zingen. Want we dachten van ja, als je nou een oproep doet om in beweging te komen, dat is fantastisch. Maar dan slaan we deel 1 weer over. Dus het begint bij horen. Dus iedereen mag rustig blijven zitten. En de band die gaat een lied over ons uitzingen. Dan mogen we gewoon ontvangen. En daarna willen we ook gewoon gelegenheid geven om elkaar te bemoedigen. Door middel ook van gebed. Dus als er mensen zijn die zeggen van ja, ik wil dat wel. Ik wil iets van Gods liefde ontvangen, ook door de ander heen. In bemoediging. Of in vertroosting. Of in ondersteuning. En dan kan dat. Er zullen straks bidders zijn, links en rechts. En dan kun je naartoe lopen. En alleen al in die paar meter naar zo'n bidden toe, daar ligt al kracht in. Dat je zegt, ik zoek het bij u, Heere God. Ik wil van u horen. En ik wil van u ontvangen. En dat ook door anderen heen. En ik wil nu alvast het gebedsteam uitnodigen om erheen te gaan lopen. En ook even kijken hoeveel mensen aanwezig zijn van het gebedsteam. Loop er maar alvast heen. Als je dat wil. Ja, ik wil ook een paar herders vragen onder ons om mee te bidden. Dan mag je ook vast gaan staan. En dan na dit lied, dan begint gewoon de aanbidding. God groot maken. Maar als het over jou gaat, als je zegt van ja, ik wil wel bemoedigd worden. Ik wil mijn dank brengen. Ik wil voor deze zomer met die vragen aan de slag. En ik wil daar een zegen over vragen. Schroom niet. En ga dan niet deze zaal uit. Voordat je ook gewoon dat hebt ervaren. Zo samen bidden en daarna luisteren. Ja, Vader God in de hemel. We prijzen uw heerlijke naam dat u de gemeente heeft bedacht. Dat u de gemeente ook gewoon heeft gegeven, Heere God. Dat u, Heer Jezus, zei, ik wil dat jullie discipelen mijn handen en voeten zijn hier op aarde. Ik wil dat jullie mijn radicale, bovennatuurlijke hemelse boodschap van liefde uitleven. En Vader, als we tot ons laten doordringen hoe radicaal dat is, hoe allesomvattend dat is, dan zijn we gewoon bankroet. Dat is nergens in ons te vinden. Liefhebben zoals u ons heeft liefgehad. En daarom bidden we echt, Heer, dat wij ook ons wandeltempo mogen aanpassen. Om eerst verwonderd te raken over de oneindige, onuitputtelijke, overweldigende liefde die in u is, die u bent. Om van daaruit ook vol te worden, om terug te geven aan u en door te geven aan de naast. En ik wil ook heel concreet ook bidden, als jij hier zit en dat is jouw worsteling om te ontvangen door de dingen die gebeurd zijn. Als daar blokkades zijn of als je daar koud geworden bent van binnen en je zou niet meer weten hoe je warm moet worden, hoe dat hart weer open kan gaan. Dan wil ik je zegenen in de naam van de Heer Jezus met een aanraking van Gods liefde. Dat Gods geest ook over je mag komen en dat je ja, echt tot in het diepst van je hart mag proeven. Je bent de geliefde zoon en dochter van de Vader in de hemel. Door het werk en het geloof in de Heer Jezus Christus. En dan wil ik echt bidden dat de komende zomer ook echt een periode van heling en herstel zal zijn. Van een wandeltempo waarbij je het mag opvangen. Datgene wat God in je hart en je leven wil bewerken. Ik wil ook bidden voor de mensen hier die vermoeid zijn geraakt naar een lang seizoen. Om welke reden dan ook. Vader, o, dat u komt met uw liefde, ook als dat lied komt. En dat de harten op ontvangen staan. Let it rain. In al die eenvoud. En Vader, dan bid ik dat u vandaag ook een stuk nieuwe passie geeft, Heer. Om te reageren, om te aanbidden, om door te geven. En Vader, zegen ons zo als wij van hier gaan, de zomerrust in. Spreek tot ons hart, Heer, over ons wandeltempo. Spreek tot ons hart, Heer, als het gaat over die spontane liefdeuitingen tot u. Niet omdat het moet, omdat we van u houden. En Heer, spreek tot ons als het gaat om die basishouding van liefde naar onze naaste. Vul ons met uw geest van liefde en kracht. En breng ons terug in de rust en de vrede die is in u.
Hoor jij mijn stem? Als ik tot je spreek, voel jij mijn hart? Als ik aan je denk, zie jij